Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Language Instinct van Steven Pinker is een toegankelijk, maar inhoudelijk ambitieus non-fictieboek over taalkunde, psychologie en hersenwetenschap. Pinker verdedigt de stelling dat menselijke taal geen gewone culturele uitvinding is, die kinderen vooral via imitatie leren. Volgens hem is taalvermogen een geëvolueerde menselijke aanleg, met gespecialiseerde mentale mechanismen voor het verwerven en verwerken van grammatica. Hij behandelt daarbij onder meer de snelle taalontwikkeling van kinderen, de grote verscheidenheid en de gedeelde structuur van talen, taalverandering, hersenbeschadiging en de relatie tussen woorden en denken. Het boek sluit aan bij ideeën uit de generatieve taalkunde, vooral rond universele grammatica, maar presenteert die voor een breed publiek met humoristische zinnen, woordspelletjes en herkenbare voorbeelden. Pinker's doel is niet om één taal uit te leggen, maar om te laten zien wat taal ons vertelt over de architectuur en evolutionaire geschiedenis van de menselijke geest. De oorspronkelijke argumenten blijven invloedrijk, al zijn verschillende details en de rijkwijde van aangeboren grammatica onderwerp van voortgaand wetenschappelijk debat. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, taal als geëvolueerd vermogen, niet als aangeleerde conventie. Het centrale argument van Pinker is dat taal een instinct is, in de betekenis van een biologisch voorbereid menselijk vermogen. Daarmee bedoelt hij niet dat baby's kant-en-klare zinnen kennen, of dat talen onveranderlijk in genen vastliggen. Wel stelt hij dat de menselijke hersenen van nature zijn toegerust om uit taalinput regels af te leiden, woorden met betekenissen te verbinden en onbeperkt veel nieuwe uitingen te begrijpen. Dat onderscheid is belangrijk. Nederlands, Frans of Arabisch zijn culturele systemen. Maar het vermogen om een dergelijk systeem te verwerven zou volgens Pinker deel zijn van onze soortspecifieke biologische uitrusting. Pinker verzet zich daarom tegen het beeld dat kinderen taal simpelweg kopiëren van volwassenen. De taal die zij horen is onvolledig, bevat versprekingen en legt grammaticale regels zelden expliciet uit. Toch ontwikkelen kinderen meestal snel een productieve grammatica. Ze zeggen ook vormen die ze waarschijnlijk niet letterlijk hebben gehoord. Bijvoorbeeld wanneer ze een regel te breed toepassen. Voor Pinker is dat een aanwijzing dat kinderen niet alleen losse zinnen opslaan, maar actief regels construeren. De vergelijking met andere diersoortspecifieke vaardigheden, zoals het webmaken door spinnen, moet vooral duidelijk maken dat complexe gedragspatronen zowel biologisch voorbereid als afhankelijk van normale omgevingsinput kunnen zijn. Ten tweede, kinderlijke grammatica en creoolvorming als bewijs voor regelvorming. Een groot deel van Pinker's redenering steunt op taalverwerving bij kinderen. Kinderen krijgen doorgaans geen systematische lessen in zinsbouw, maar leren toch onderscheid maken tussen mogelijke en onmogelijke zinnen in hun moedertaal. Zij beperken zich bovendien niet tot het herhalen van vaste formules. Hun fouten zijn vaak juist systematisch. Wanneer een kind een regel op een onregelmatig werkwoord toepast, laat dat zien dat het probeert een intern grammaticaal patroon te gebruiken. Voor Pinker is dit sterker bewijs dan een vroege foutloze nabootsing zou zijn. Ook pidgins en creooltalen spelen een rol in zijn betoog. Een pidgin ontstaat vaak als praktische contacttaal tussen groepen zonder gedeelde moedertaal en kan relatief beperkte grammaticale middelen hebben. Wanneer een dergelijke taal over generaties heen de eerste taal van kinderen wordt, kan zij uitgroeien tot een creool met stabielere en rijkere grammaticale structuren. Pinker gebruikt dit verschijnsel als ondersteuning voor het idee dat kinderen niet passief wachten op een volledig taalmodel, maar structuur aanbrengen in wat zij horen. Dat betekent niet dat elke creool exact dezelfde grammatica bezit of dat cultuur er niet toe doet. Zijn punt is preciezer, namelijk dat taalgebruikers en vooral jonge verwervers actief bijdragen aan de ordening van taal. Zo worden sociale overdracht en een aangeboren leervermogen in één verklaring samengebracht. Ten derde, universele grammatica onder de zichtbare verschillen tussen talen. Pinker behandelt de enorme verscheidenheid aan wenselijke talen niet als bezwaar tegen een gedeelde taalbasis, maar als het verschijnsel dat zo'n basis juist zichtbaar maakt. Talen verschillen sterk in klanken, woordvolgorde, verbuigingen en woordenschat. Een Nederlandstalige zegt bijvoorbeeld meestal eerst het onderwerp en het werkwoord, terwijl andere talen die informatie anders rangschikken. Toch moeten alle talen middelen bieden om te verwijzen, gebeurtenissen te structureren, ontkenning uit te drukken en elementen binnen zinnen met elkaar te verbinden. Pinker sluit hier aan bij het idee van universele grammatica, een verzameling aangeboren beperkingen of principes die mogelijke menselijke grammatica mede vormgeven. Zijn argument is geen bewering dat alle talen in essentie hetzelfde klinken of dat taalverschillen oppervlakkig zijn. Het gaat om de vraag waarom kinderen uit een eindige en onvolmaakte hoeveelheid voorbeelden tot complexe productieve regels komen. Als het brein bepaalde soorten grammaticale analyse verwacht, hoeven niet alle mogelijkheden afzonderlijk uit ervaring geleerd te worden. De omgeving bepaalt dan welke taal een kind leert, terwijl de menselijke aanleg mee bepaalt hoe een taal geleerd kan worden. Dit kader maakt het boek ook relevant voor wie meertaligheid in Nederland en België bekijkt. Verschillen tussen Nederlands, Fries, Frans, Engels, Turks of Berbers weerspreken volgens Pinker geen gedeeld taalvermogen. Zij tonen juist hoe één menselijke capaciteit uiteenlopende conventies kan dragen. De precieze inhoud van universele grammatica blijft echter omstreden binnen de moderne taalkunde. Ten vierde, de kritische periode laat zien dat taalontwikkeling biologisch getiemd is. Pinker bespreekt de kritische periode om te onderbouwen dat taalverwerving niet onbeperkt op dezelfde manier beschikbaar blijft gedurende het leven. Jonge kinderen leren hun eerste taal normaal gesproken snel en zonder expliciete grammatica-instructie. Ook een tweede taal wordt doorgaans gemakkelijker verworven wanneer de blootstelling vroeg begint. Naarmate mensen ouder worden, wordt vooral een volledig moedertaalachtige beheersing van klank, grammatica en intuïtief taalgevoel minder waarschijnlijk. Pinker ziet dit patroon als passend bij een biologisch ontwikkelingsvenster. De betekenis daarvan wordt duidelijker in gevallen van ernstige taalontbering. Zulke gevallen zijn uitzonderlijk en ethisch tragisch, maar ze laten zien dat langdurig gebrek aan toegankelijke taal in de jeugd blijvende gevolgen kan hebben. Pinker gebruikt deze observaties voorzichtig als onderdeel van een breder patroon, niet als een op zichzelf staand sluitend experiment. Ook neurologische gegevens zijn relevant. Sommige hersenaandoeningen kunnen taalvaardigheden relatief selectief aantasten, terwijl andere cognitieve vermogens minder sterk geraakt zijn. Dat ondersteunt zijn visie dat taal niet alleen een bijproduct van algemene intelligentie is. Voor onderwijs en opvoeding volgt hier geen simpele regel dat volwassenen geen taal meer kunnen leren. Volwassenen kunnen woordenschat, gebruiksvaardigheid en nieuwe talen vaak uitstekend ontwikkelen. Pinker's punt is smaller, maar belangrijker, namelijk dat vroege, rijke en sociale taalblootstelling bijzonder waardevol is. Taalomgeving is dus onmisbaar, juist omdat zij een aangelegd leervermogen activeert. Tot slot, taal, denken en taalverandering zonder taaldeterminisme. Pinker verwerpt de sterke versie van de gedachte dat taal bepaalt wat mensen kunnen denken. In die opvatting zouden de grenzen van iemands moedertaal tegelijk de grenzen van diens wereldbeeld zijn. Pinker acht dat onwaarschijnlijk. Mensen kunnen nieuwe begrippen vormen, technische ontdekkingen doen, beelden begrijpen en gedachten hebben waarvoor hun taal nog geen vaste woorden biedt. Taal helpt om gedachten te delen en te verfijnen, maar is volgens hem niet identiek aan denken zelf. Hij gebruikt hiervoor het idee van mentalese, een interne representatievorm waarin betekenis en redenering niet noodzakelijk de vorm van Nederlandse, Engelse of andere gesproken zinnen aannemen. Die scheiding helpt ook bij zijn uitleg van taalverandering. Talen veranderen voortdurend doordat mensen woorden verkeerd of anders analyseren, uitdrukkingen inkorten, klanken verschuiven en nieuwe formuleringen overnemen. Zulke veranderingen zijn niet noodzakelijk tekenen van verval. Ze volgen uit de manier waarop sprekers taal verwerken en doorgeven, prescriptieve regels. Zoals regels over vermeend correct Nederlands kunnen nuttig zijn voor formele schrijftaal. Maar vallen niet samen met de onbewuste grammaticale kennis die iedere moedertaalspreker bezit. Hierin ligt een van de aantrekkelijkste inzichten van het boek. Pinker maakt onderscheid tussen taal als sociaal gedeelde norm en taalvermogen als mentale capaciteit. Daardoor kan hij tegelijk verklaren waarom talen historisch veranderlijk zijn en waarom kinderen toch betrouwbaar complexe grammatica leren. De discussie blijft relevant, ook al zijn zijn evolutionaire en aangeborenheidsclaims niet op alle punten onomstreden. Concluderend, The Language Instinct is vooral geschikt voor lezers die willen begrijpen waarom taal meer is dan woordenschat, spelling en netjes geformuleerde zinnen. Studenten en geïnteresseerden in taalkunde, psychologie, cognitie, wetenschap, onderwijs of logopedie krijgen een breed en prikkelend denkkader. Ook voor ouders, docenten en meertalige lezers biedt het boek een bruikbare correctie op het idee dat taalontwikkeling hoofdzakelijk neerkomt op uitleg, oefenen en nadoen. Pinker maakt aannemelijk waarom gewone, rijke interactie met taal voor kinderen zo krachtig is en waarom grammaticale kennis grotendeels impliciet blijft. De grootste intellectuele opbrengst is dat het boek taal benadert als bewijsbron over de menselijke geest. Het verbindt kinderontwikkeling, grammaticale patronen, taalstoornissen, evolutie en taalgeschiedenis in één brede verklaring. Daarmee onderscheidt het zich van inleidingen die vooral beschrijven hoe afzonderlijke talen zijn opgebouwd, of van populaire boeken die taal uitsluitend als cultuurverschijnsel behandelen. Pinker schrijft bovendien levendig en gebruikt humor om technische vragen toegankelijk te houden. Tegelijk is het verstandig het boek te lezen als een krachtige, invloedrijke positie binnen een debat, niet als het laatste woord. Vooral de omvang en aard van aangeboren grammaticale kennis worden door onderzoekers verschillend beoordeeld. Juist daardoor blijft het waardevol. Het dwingt de lezer scherp te formuleren wat kinderen precies leren, welke informatie hun omgeving biedt en welke mentale vermogens zij al meebrengen. Voor wie taal wil zien als een venster op de geest, is dit een uitzonderlijk heldere en uitdagende klassieker. Als je ons wilt steunen, Steven Pinker, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende!